Welkom bij de Visio Holland podcast. Visio Holland Cast Talent. De podcast van Visio Holland waarin we onze collega's centraal stellen en ik, Han en Stefina vragen stellen over wat hen beweegt, zowel binnen het vakgebied als daarbuiten. Welkom alweer bij onze 7e aflevering van onze Visio Holland podcast. Leuk dat jullie weer luisteren. Vandaag hebben we weer een bijzondere gast die we centraal zetten in onze podcast. En deze aflevering is dat Mathieu Seron. Mathieu, van harte welkom en superleuk dat je er bent.
Dankjewel.
In de vakantie heb ik jou gebeld. En toen dacht ik nog, zegt hij niet ja in de vakantie omdat hij in goede stemming is. Maar je zit hier, dus wat dat betreft was het oprecht dat je zei, hey, leuk om mee te doen.
Ja, zeker.
Nou, top. Fijn dat je bent. En net zoals de vorige afleveringen zullen we niet alleen kijken naar jouw professie, maar ook de persoon daarachter. En nog wat verdere vragen stellen. En we hadden al vorige keer al aangegeven, je bent ook fysiotherapeut. Maar ook met een bijzonder specialisme. Ja. Ook daar zullen we zo meer over vragen, als je dat goed vindt. Maar we moeten eerst altijd even checken of de datum goed is dat je begonnen bent.
En nu ben ik heel benieuwd.
Ja, wij hebben datum 23 juli 2012.
Oké, okay, ja, nee, dat klopt.
Is dat een goed datum?
Ja, dat denk ik wel, ja.
Nou, top.
Vond het wel even spannend, ja. Maar klopt. Ja.
Nee, dat komt met de verschillende overnames, ja. Moet het allemaal goed gaan. Dus Stefine zei van tevoren, echt maar, ik heb het echt wel uitgezocht, maar je hebt een goede datum. Dus ja. dat is top gedaan. Dus als we dan, mooi bruggetje gelijk naar de feitjes. Want Stefina zit zoals elke podcast ook weer naast me. En die heeft rondom deze datum wel dingen uitgezocht. Mm-hmm. Nou, ik ben heel benieuwd. Stefina,
wat we hebben. Nou, een dag voordat Mathieu startte is er een man gewond geraakt na een val van een klimmuur in recreatiegebied Spaarnwoude. En het was allerhands aan dek met 2 ambulances, de Rapid Responder en het mobiel medisch team met de traumahelikopter uit Rotterdam. En het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. Ik heb nog gekeken of ik kan vinden hoe het met de man afgelopen is. Maar dat kan ik jullie helaas niet vertellen. Maar hij zal van aanzienlijke hoogte naar beneden gevallen zijn.
Ja, dat denk ik ook. Wist jij dit? Had je dit al?
Nee, maar nu je het zegt, denk ik, er zijn er niet zo heel veel in Nederland die zijn overleden door klimmen. Dus dan zou ik het waarschijnlijk al herinnerd hebben. Maar dus ik denk, ik ga er wel een beetje vanuit dat hij het overleefd heeft, deze meneer.
Fijn dat je dat bevestigt.
Ja. Want dat heb je niet kunnen vinden.
Nee,
gaan we gewoon nu vanuit.
Ja. Precies.
Dus, maar dat is wel een heel toepasselijk nieuwtje. Soms denk ik wel eens, volgens mij wordt het nieuws gemaakt op de datum dat iemand... Maar we hebben veel luisteraars checken dat. En we hebben nog nooit gehad dat het gecorrigeerd wordt. Dus we gaan ervan vanuit dat dit klopt en heel toepasselijk is. Nog wat gezelligers nieuws?
Of het 61 uur lang gezellig is geweest, dat denk ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval werd het duurrecord tennis gebroken met 61 uur, 13 minuten en 43 seconden. En dat gebeurde in Nieuw-Vennep op een veld van tennisclub De Kikkers. Daar speelden Danny van der Doel en Wilma de Vos in totaal 51 sets en 138 games. En zij deden dat voor het goede doel.
Maar dat is echt extreem lang. Dan moet je dus dag en nacht
tennissen.
Ook in het donker met lampen en ballen. En...
Ja.
Oké, okay, nou, als je 61 uur tennis met je, dan zullen we zo eens vragen wat dat met je pols en je arm doet. Maar goed, daar weet je alles van. Nog verder nieuws?
Ja, nog meer sportnieuws. De Tour de France. Want zodra George Hincapie de eerste meter aflegt van zijn proloog, is de Amerikaan alleen recordhouder met 17 deelnames aan de Tour. En voordat hij startte deelde hij het record nog met Joop Zoetemelk. Want die was tot dan toe de alleen recordhouder als het aankomt op het aantal uitgereden rondes, 16. Maar Hincapie die evenaart dat record als hij op de laatste Tourdag over de eindstreep in Parijs komt op de Champs-Élysées.
Ja, ook knap, maar het is ook knap dat we elke keer voor elkaar krijgen om wielernieuws te hebben bij het moment dat iemand bij Visio Holland is komen werken.
Ja, dat valt wel op, hè?
Ja, Mathieu van der Poel, Joop Zoetemelk en dan Hincapie nog erbij. Dus ja. Nou, ben benieuwd wat we volgende keer hebben. En het nummer nog? Je hebt het net al even voorgezongen, maar...
Ja, precies. Maar we gaan er nu gewoon naar luisteren. Dat lijkt me beter dan dat ik het zing. Maar het nummer wat op nummer 1 stond in de top 40, dat was Ballada. En dat is gezongen door Gustavo Lima. En dan gaan we dus even een stukje van luisteren. MUZIEK Nou, dat past natuurlijk helemaal bij de maand juli, hè, zo'n zomersnummer.
Nee, zeker. Ik kan het me ook nog goed herinneren. Alleen, het is wel weer 12 jaar geleden. Dus de tijd gaat wel snel. Hebben we al een nieuwtje gehad, Stefina?
Dat waren de nieuwtjes.
Nou, weer knap hoe je dat gevonden hebt. Wist je dat, Mathieu, deze nieuwtjes op je...
Nee.
Dat is toch fijn om te weten.
Ja,
dat,
zeker.
Hey, maar gauw naar jou toe. Zoals gezegd, Mathieu Seron in de studio... En is het, kun je iets meer over jezelf vertellen? Waar je woont? Waar kom je vandaan?
Ik ben 40 jaar. Ik woon in Tricht. Dat is een klein dorpje bij Geldermalsen. En daar wonen we nu 3 jaar. En ik ben nu al behoorlijk wat jaartjes als fysiotherapeut en handtherapeut aan het werk bij Fysio Holland. Ik ben begonnen bij Medicord. En... ik ben toenertijd gevraagd door Rob Tamminga om naar de organisatie te komen. En omdat ik betrokken was bij de klimsport. Ik ben zelf ook fanatiek klimmer. Ik ben 8 jaar lang bondscoach geweest. Tot 2021. En sinds vorig jaar ben ik hoofdtrainer bij het TOC Utrecht. Dat is het talentenopleidingscentrum. Dus naast mijn werk als handtherapeut doe ik ook nog ander werk.
Ja. Ik ben blij dat je stopt, want anders had je al de vragen al
okay.
gehad. Nee, maar laten we beginnen even bij de fysiotherapie.
Ja.
Want je bent door Rob Tamminga bij Medicord gevraagd. Later werd dat Fysio Holland. Ja. Maar altijd fysiotherapeut willen worden?
Nee, ik wilde altijd architect worden. En ik ben begonnen met een opleiding civiele techniek. En toen dacht ik na een half jaar, nou, dit is het niet. En toen ging een jongen die ook stopte, die ging fysiotherapie studeren. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik dat ook doen.
Ja.
Dus zodoende eigenlijk in het vak gerold.
Ja, en wanneer was dat? Was je bij Rob, was de eerste...
Nee, daarvoor heb ik nog bij een praktijk in Oosterwijk gewerkt. En toen kwam ik regelmatig al in een boulderhal. En toen, zoals dat gaat binnen de klimwereld, de wereld is klein. Toen kwam Rob uiteindelijk met een van de eigenaars van de klimhal in contact. En die heeft toen uiteindelijk mij gevraagd.
Ja, ja. Oké. Okay. En dus je was al aan het klimmen.
Mm-hmm.
Daarna ben je fysiotherapeut geworden. Dus de relatie tussen je specialisme van hand- en pols-therapie was dan ook snel gelegd.
Ja, ja, ja.
Dus en dat was ook het specialisme. Wilde je ook met dat specialisme weer wat toevoegen aan de klimsport?
Ja, zeker. Toen ik in opleiding was, toen was ik eigenlijk vooral geïnteresseerd in de bovenste extremiteit. Dus hand, elleboog, schouder. En de onderste extremiteit en de rug, dat vond ik eigenlijk toen ook al helemaal niks. En toen heb ik mijn opleiding afgerond. En toen ben ik 9 maanden ben ik op klimtrip geweest. En toen aan het einde van die klimtrip raakte ik geblesseerd aan mijn vinger. En toen heb ik denk ik een jaar lang elke specialist in Nederland bezocht. Om erachter te komen wat het was. En toen uiteindelijk ben ik naar Duitsland gereden. Ongeveer 700 kilometer hier vandaan. En die man die keek ernaar en die zei, nou dit is het, zo lossen we het op. En toen dacht ik, ja, dat kan natuurlijk niet zo zijn dat we dat in Nederland niet hebben. Dus vandaar dat toen eigenlijk de interesse bij mij kwam om daar echt iets mee te gaan doen.
En heb je nu ook wel eens dat het omgedraaid is? Dat de mensen bij jou komen die al veel therapeuten hebben gezien. En dan dat door die ervaring die je hebt met het klimmen en jezelf je blessures. En dan ook snelle dingen herkent of weet hoe je het moet oplossen?
Ja, nee, dat komt veel voor. Ik zie veel mensen die voor een second opinion komen.
Ja.
En ik zie ook mensen die ook echt van ver komen. Om eens te kijken zeg maar wat ik kan doen of wat ik te zeggen heb over hun klachten.
Ja, en dan is het. En zijn dat met name de mensen die ook de klimsport doen? Ja, daaraan gerelateerd.
Zijn vooral klimmers, maar eigenlijk de laatste jaren zie ik ook veel meer andere sporters en topsporters. En dan zie je toch ook wel dat het echt mond-tot-mond reclame is. En dat ook als ik een klimmer heb geholpen en die heeft dan een vriendin en die heeft dan van iets anders last en doet een sport, die zie ik dan eigenlijk ook.
Ja.
Dus het wordt wel steeds breder, maar het overgrote deel van de patiënten die ik in Utrecht zie, dat zijn klimmers.
Ja, precies. En de klimsport, want het is natuurlijk super mooi om te combineren.
Mm-hmm.
Maar waar komt die
Ja,
vandaan?
Ik heb toen ik 11 was, zat ik op een scouting. En toen ben ik een keertje gaan klimmen. En uiteindelijk vond ik dat zo leuk dat ik denk dat ik 13 of 14 was. En toen ben ik echt heel fanatiek gaan klimmen. 4-5 dagen in de week. En eigenlijk doe ik dat nog steeds.
Ja, het is nog steeds met vol passie. En,
ja, het is nog steeds inderdaad met vol passie.
Ja, want we komen zo meteen nog even op. Want we hebben ook gezien dat je echt, daar zei je net al even, dat je enorme trips maakt.
Ja.
Om te klimmen. Maar nog even terug naar de fysiotherapie. Daar heb je best wel op specialistisch niveau binnen de klimsport wel bereikt. Hè, met blessures en dat soort dingen. Wat is nou nog een wens voor de komende tijd?
Poeh, wat is nog een wens? Kijk, ik denk dat je nooit uitgeleerd bent. Mm-hmm. Het is een niche-markt waar ik in zit. Dus heel veel dingen heb ik al gezien, maar ik zie ook nog steeds nieuwe dingen. En dat is natuurlijk het leukst. Kijk, de zoveelste van dezelfde blessure is fijn als je die mensen goed kunt helpen. Maar het is vooral leuk als je weer nieuwe dingen ziet. En als je die mensen dan daar ook weer mee kunt helpen.
Ja, dus de ambitie om je nog verder te verdiepen in die specifieke klachten, zeg maar, die is nog lang niet, niet weg. Je hebt niet dat je breder wil, maar je zegt nee, dit kan nog verder.
Nee, ik heb niet echt de ambitie om heel veel breder te gaan. Ik zou meer nog in hetgene wat ik doe nog beter willen worden. Ik ben ook hand- en pols echografist.
Ja.
Ik heb vorig jaar ook wat les gegeven. Dat soort dingen vind ik dus ook heel erg leuk. Dus dan, dat is eigenlijk de volgende stap. Als je dan genoeg kennis en kunde hebt, dat je ook kijkt of dat je dat dan kunt overdragen op een ander.
Ja, want dat was eigenlijk ook het volgende stapje. Hè? Dat als je naar je zoekt, dat hebben we natuurlijk qua voorbereiding even gedaan. Ja, dan zie je ook dat je best wel veel kennis deelt.
Mm-hmm.
Ook aan de ziekenhuizen, de specialisten daar. En is dat ook iets waarvan je zegt van hé, dat moeten we nog meer doen in Nederland? Moeten we zorgen dat er nog meer mensen de kennis en kunde hebben die ik heb?
Want ik denk dat het uiteindelijk, en ik moet wel zeggen in het begin, was ik heel erg van oké, ik hou de kennis bij me. Nu ben ik veel meer van het delen van kennis. En om te kijken of dat we de patiënten zo goed mogelijk kunnen helpen. En misschien dat nu de tijd ook anders is. De klimsport is enorm aan het groeien.
Ja.
Vroeger was het aantal patiënten beperkt. Nu zijn er eigenlijk meer patiënten dan dat er therapeuten zijn. En denk ik ook dat er ruimte is om goed de kennis te delen. Zodat al die patiënten goed geholpen kunnen worden.
Ja, en hoe komt het dat er... Want je hebt een specialisme dat echt wel heel best wel zeldzaam is.
Mm-hmm.
En hoe komt het nou dat er relatief minder therapeuten geïnteresseerd zijn in, zeg maar, in dit specifieke stukje?
Ja, dat is een goede vraag. Dat durf ik eigenlijk niet zo goed te zeggen. Ik denk wel dat het ook wel veel van jezelf vraagt. Je moet je er echt in gaan verdiepen. Zeker ook echografie is iets wat je heel veel moet doen om er goed in te worden.
Ja.
Dus het is ook wel echt een investering, zeg maar, die je moet gaan doen.
Ja, het is niet zomaar dat je denkt, hey, ik heb een specialisme gedaan, maar daarna begint het eigenlijk pas.
Ja,
de ervaringen die...
Daarna begint het en in het begin denk je dat je heel veel weet en dan kom je er steeds meer achter dat je heel veel dingen niet weet.
Ja.
Dus dat duurt dus echt een tijd voordat je daar ook wel weer wat meer zeker in bent dat je ook die kennis kan gaan delen.
Ja. Nee, en voordat we echt naar het even overgaan naar het klimmen, nog even terug naar die 61 uur tennissen.
Ja.
Ik bedoel, zou jij dat aanmoedigen om?
Nee, dat zou ik zeker niet aanmoedigen.
Nee, dus, dat kan toch niet goed zijn?
Nou ja, ja, goed. Ik denk als je kijk. Ik denk dat veel van de blessures die ontstaan, zeg maar, doordat, zeg maar, iemand wat te lang doet.
Ja, ja.
En ik denk dat als je naar de bovenste extremiteit kijkt ten opzichte van de onderste extremiteit, dat de bovenste extremiteit veel eerder vatbaar is voor dit soort overbelastingblessuren door iets lang te doen. Kijk, je benen zijn gewoon wat meer gewend om iets lang te doen. En met je hand en je pols is dat veel minder.
Ja.
Dus... terugkomend op jouw vraag. Nee, dat zou niet mijn advies zijn.
Nee, dat moet je één keer doen en daarna niet meer. Hey, we hadden het net al even over. Dan gaan we wat meer over naar de klimsport.
Ja.
Dat je op 12, 13-jarige leeftijd ben je dat gaan doen. En ook wel heel intensief gaan doen. Maar er is natuurlijk een verschil tussen klimmen en boulderen.
Ja.
Kun je eens uitleggen, zeg maar, of dat nou... Ik heb er in ieder geval niet zoveel verstand, maar ik weet niet. Ze vinden dus val gerust in, hoor. Maar zijn dat nou echt heel twee verschillende dingen? Zijn het andere technieken en moet je de andere voor trainen?
Het zijn, het zijn wel twee verschillende dingen. Het sportklimmen, dat doe je met touw. Mm-hmm. Dus, en het boulderen, dat doe je zonder touw. En beide sporten kun je zowel binnen als buiten beoefenen. En als je binnen gaat boulderen, dan hebben ze daar mooie grote matten onder liggen. En als je buiten gaat boulderen, dan neem je eigenlijk je eigen matje mee. En als je binnen, zeg maar, routes gaat klimmen, dan doe je dat met een touw. En in veel hallen in Nederland, dan gaat het touw naar boven, terug naar de klimmer.
Ja.
En buiten moet je zelf, zeg maar, de zekeringen erin hangen.
Ja.
Dus het zijn wel echt twee hele verschillende soorten sport die ook allebei andere risico's met zich meebrengen.
Ja, want wat we net van Stefino hoorden ook... ik bedoel, het is niet een sport waar niks kan gebeuren. Ik bedoel, bij voetbal zie je dat ook, hè? Maar ik bedoel, er zitten toch wel risico's aan de sport.
Ja, en toch zijn, zijn die risico's zijn vrij laag. Er gebeuren, ondanks dat er heel veel mensen klimmen, gebeuren er toch maar weinig echte ongelukken. En wat we aan het begin van de podcast ook al zeiden, dat er eigenlijk nog maar weinig dodelijke ongelukken zijn. Kijk, ieder dodelijk ongeluk is natuurlijk één te veel. Maar als je ziet hoeveel mensen dat er klimmen, en dan is het nooit het materiaal wat het begeeft, maar dan is het eigenlijk altijd een menselijke fout. Dus dat ze, dat ze het touw niet goed vastmaken, of dat ze dat er toch iets met de zekering gaat, de persoon die staat te zekeren.
Ja.
Dus er zitten zeker wel risico's aan. En ik denk dat als klimmer zijnde probeer je die risico's altijd te verkleinen door bij elkaar te checken. Zit je echt vast? Maar goed, die zijn er wel, ja.
En dan in het geval van boulderen zit je niet vast?
Nee.
Dus wat is dan de fout die dan gemaakt kan worden dat je...
Nou ja, je ziet vaak dat mensen verkeerd vallen. En zeg maar, als je... ik denk dat het grote verschil tussen binnen en buiten boulderen is. Als je buiten gaat boulderen, dan heb je dus je eigen matje bij. Dan ben je vaak wat voorzichtiger. En binnen worden er vaak wat spectaculairdere passen gebouwd. Waarbij je moet springen of waarbij er een rotatiecomponent in komt. Dus... en op het moment dat je dan natuurlijk verkeerd landt, ja, dan doe je kniepijn of je elleboogpijn. Dus dat soort dingen zien we wel. Dus daar zien we, als het met sportklimmen, met touwklimmen misgaat, ja, dan gaat het ook meteen echt goed mis. En met boulderen zien we vaker dat er een enkel of een knie of een elleboog, dat er dat soort trauma's zijn. Ja. Dus ja, niet met dodelijke aflopen in ieder geval.
Oké, je zei ook al dat de klimsport echt een vogelvlucht genomen heeft.
Ja.
Daar heb jij ook een fikse bijdrage aan geleverd, hebben we ook gezien. Want bondscoach ook.
Ja.
Ik bedoel, en dan zul je dat ook op de kaart moeten zetten. En je zal, hoe beter we presteren in Nederland, hoe meer dat ook bekend wordt.
Ik kan niet zeggen dat ik daar zelf iets aan heb bijgedragen. Ik denk gewoon dat de klimsport gewoon echt aan het groeien is. Net als dat andere sporten ineens een vogelvlucht nemen, is klimmen er daar ook een van. In Tokio waren we voor het eerst een Olympische discipline. Dit jaar in Parijs waren we dat ook weer. Dat helpt denk ik ook allemaal. Maar met name het aantal boulderhallen is de afgelopen jaren enorm gestegen. En volgens mij is de eerste boulderhal iets van 12 jaar geleden in Nederland gebouwd. En inmiddels zijn er volgens mij meer dan 40 of 50 al.
Ja, zo
dus
hard.
Het is gigantisch.
En als je wil gaan klimmen, is daar opleiding voor nodig? Of mag je zomaar zeggen van nou, ik ga het proberen en klimmen?
Nou ja, dat is denk ik ook de reden waarom dat boulderen vooral zo populair is. Je gaat naar een hal en je huurt een paar schoenen. En dan mag je in principe gaan boulderen.
Oh ja.
Met klimmen is het wat anders. Want je moet dus het touw vasthouden. En dat moet op een bepaalde manier. En daar moet je dan vaak echt een cursus voor doen.
Ja.
Dus er komt gewoon wat meer bij touwklimmen kijken dan dat er bij boulderen komt kijken.
Juist. En je doet dit ook in het buitenland.
Mm-hmm.
Want ik heb ook een paar reisverslagen gelezen. En daar ga je heel bewust bijvoorbeeld naar IJsland toe. Nou, en dan zeg je ook, er staan een aantal wensen met een aantal muren of rotspartijen op de planning die we graag zouden willen doen.
Ja.
Maar is dat echt een hobby ook? We lazen ook dat je niet meer bondscoach was, omdat je op een gegeven moment ook een reis gemaakt hebt van 6 maanden.
Ja.
Maar stond dat ook in het teken van het klimmen?
Ja, dat alles staat eigenlijk in het teken van het klimmen. Iedere vakantie. Er zijn weinig vakanties die ik me kan herinneren de afgelopen jaren die niet in het teken staan van klimmen. Dus mijn vriendin die klimt ook.
Dat moet bijna wel dan.
Dus dat is dan makkelijk. Dus we hoeven ook nooit ruzie te maken over wat we gaan doen op vakantie. Dus, dus nee, eigenlijk de reizen staan altijd wel in het teken van het klimmen. En ja, ik vind zeg maar het binnenklimmen, het indoor klimmen, is voor mij eigenlijk trainen om buiten te gaan doen wat juist. Ik graag wil doen. En het klimmen buiten werkt zo dat je allerlei verschillende niveaus hebt. Dus je hebt allerlei verschillende waarderingen. Ja, en het doel is natuurlijk om steeds een niveautje hoger of meer van een bepaalde waardering te klimmen. En die routes, ja, die zijn er eigenlijk voor altijd.
Ja.
Dus die kan iedereen gaan proberen. Dus dat maakt het ook wel heel, heel bijzonder.
Ja. Ja, en het is ook niet zo dat je helemaal niks van het land ziet. Want ik begreep ook dat je soms echt wel 30, 40 kilometer moet lopen om uiteindelijk zeg maar ook die klim te kunnen maken. Of is dat meer wat jij...
Nee, dat is niet wat ik doe. Meestal zoek ik de gebiedjes uit die meer 5 minuten lopen zijn. Ik heb ook 2 kinderen, dus die kunnen niet zo ver lopen. Maar nee, ergens tussen zo de 5 en de 20 of 25 minuutjes lopen, dat is acceptabel. Maar ja, veel mensen denk ik dat in de war zijn met het bergwandelen en het sportklimmen. En het sportklimmen wat ik doe is eigenlijk gewoon een steile rotswand beklimmen. En meestal is die tussen de 15 en de 30 meter hoog en ben je boven, kom je naar beneden. En dat is iets anders dan zeg maar door de sneeuw en ijs naar de top van een berg gaan.
Ja, dat is precies. Dit is
en dan doe je inderdaad wel die 30 of 40 kilometer die je moet lopen. Maar dat is voor ons niet aan de orde.
Oké, dat is niet, dat hoort er niet bij.
Is er dan een plek dat je zegt, dat was echt heel bijzonder, de klim die ik daar gemaakt heb?
Ja, er zijn heel veel bijzondere plekken. Ik ben afgelopen jaar voor de 6e keer naar IJsland geweest. Dat was wel heel bijzonder. Maar we zijn ook een keertje in Australië geweest en in Amerika geweest. En ook deze zomer waren we in Noordwest-Spanje. Asturias was ook fantastisch. Dus je komt op plekken waar niet iedereen komt. En dat maakt het klimmen ook wel bijzonder. En je komt de mensen tegen die dezelfde passie hebben. Dus dat maakt het heel leuk, zeg maar, om ook dat soort reizen te maken. En je komt dus op echt inderdaad niet toeristische plekken. En dat maakt het wel echt heel leuk.
Voor jou niet in de rij voor een foto van het mooie uitzicht.
Nee, en ook geen stedentripjes.
Nee. En zo'n klim, doe je die dan ook wel meerdere keren? Of als je eenmaal die wand hebt bedwongen, zeg maar, dan is het klaar. Of is het ook de sport dat je s'avonds denkt, dat had ik anders moeten doen. Ik ga morgen nog een keer doen.
Nou, vaak heb je dus een rotswand en daar zitten dus bijvoorbeeld 10, 20, 50 routes op.
Verschillende routes.
En die hebben allemaal verschillende waardering. En het doel is om hem in één keer te klimmen zonder dat je steun hebt van het touw.
Oh ja.
En als ik een hele moeilijke route probeer, dan moet ik vaak wel een paar keer oefenen.
Ja.
En dan soms moet ik wel een paar dagen oefenen, soms moet ik wel een paar weken oefenen. Oh ja. En dan uiteindelijk het doel is om hem in één keer te klimmen.
Ja, het is dus je hebt die route zeg maar gedaan als je hem in één keer klimt zonder dat je gebruik hebt van touw.
Ja.
Ja, en dat, hoe moeilijker het wordt, hoe meer je eigenlijk zeg maar moet proberen van wat is om die route uiteindelijk voor elkaar te krijgen.
Ja, en sommige routes lukken ook gewoon niet. Dus.
Oké.
Dus ook het is heel veel falen en uiteindelijk als je iets veel blijft proberen, dan lukt het of het lukt niet.
Ja. Maar zijn er routes die wat niet gelukt is, waarvan je denkt, die ga ik nog wel een keer.
Ja, er zijn genoeg routes die niet gelukt zijn, maar ik weet niet of dat ze nog gaan lukken, maar. Nee, ik heb een heel lang wensenlijstje met allemaal routes die ik nog wil doen.
Oh ja, die je nog voorlopig nog wil doen.
Ja.
En je bent geen bondscoach meer.
Nee.
Nou, als je iets rustig ga je dat nog doen? Of?
Nee.
Of is dat nu te omvattend en te groot?
Nou, toen de tijd kon ik dat mooi combineren met mijn baan als fysiotherapeut. Mooi is misschien niet het goede woord, maar ging ik het combineren en merkte ik ook dat ik steeds meer in een soort spagaat zat tussen mijn werk als therapeut en zeg maar mijn werk als bondscoach.
Ja.
En ik vind het training geven wel heel erg leuk. Alleen je moet ook wel echt iets 100% doen. Zeker als je het dan hebt over bondscoach. Dus nee, ik zie mezelf daar niet terugkeren. Daarnaast heb ik 2 kinderen en een familie waar ik heel graag dingen mee doe.
Ja.
En je bent gewoon ook heel vaak van huis af. Dus nee, ik zie mezelf dat niet meer doen. Maar daarom vind ik het wel leuk dat ik nu hoofdtrainer ben van het TOC.
Ja.
En dat is zeg maar toch wat meer op een regionaal niveau. En dat valt wel beter te combineren zeg maar, met mijn werk als therapeut.
En kun je iets vertellen over hoe dat eruit ziet?
Nou, het gaat om de provincie Utrecht. En het idee is eigenlijk dat we hebben een samenwerking met alle klim- en boulderhallen uit de regio. Dus die hebben gezegd, nou, aan dit initiatief doen we allemaal mee. En die hebben allemaal een trainer die ook meedoet. En we hebben een selectie gemaakt. En die kindjes die trainen dus, we hebben 9 verschillende hallen. Die trainen 2 keer in de week en iedere keer in een andere hal. Oh. En de bedoeling is eigenlijk om veel variatie aan te bieden en om ervoor te zorgen dat ze gewoon veel klimmeters kunnen maken. En dat er dus ook steeds 2 trainers meekijken en advies geven en tips geven.
En dat ze zo eigenlijk ontwikkelen naar het Nederlands team, ja.
Dat is het idee. En wij hebben, er zijn verschillende TOC's in Nederland en wij hebben ingestoken op een hele jonge doelgroep. Dus ik denk dat de gemiddelde leeftijd bij ons rond de 12 is. Ja. We hebben ook kindjes van 10. En dat we kijken of dat we die groep eigenlijk steeds beter kunnen maken en eigenlijk klaar kunnen stomen voor het Nederlands team en ook voor internationale jeugdwedstrijden.
Ja. Ja, ik heb de Olympische Spelen heb ik even dat snel klimmen gezien. Maar dat is echt bizar.
Ja, het is mooi, want dat is altijd wat mensen bijblijft. Maar dat doen we eigenlijk in Nederland hier niet.
Oké, maar dat vond ik echt indrukwekkend.
Het is heel indrukwekkend inderdaad. Dus alleen in Nederland is er, volgens mij zijn er maar 2 plekken in heel Nederland waar je het überhaupt dat kunt beoefenen. Oh, ja. Dus het is een discipline die in Nederland weinig beoefend wordt.
Ja, oké. Nou, dan misschien is dat nog wel iets om te verder te ontwikkelen. Stefina, heb jij nog een aantal vragen die misschien wat afwijken van de vragen die we net hebben gehad?
Ja, eerst nog één die een beetje aansluit. Want je zegt, ik heb nog een heel wensenlijstje. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd dat je zegt, oh ja, daar zou ik echt heel graag nog willen klimmen. Een beetje bovenaan je wensenlijstje.
Nou ja, het is niet zozeer zeg maar waar dat ik wil klimmen. Het is meer, je hebt bepaalde routes. Wij gaan heel vaak klimmen in een gebied in Duitsland. En er zitten bepaalde routes van een bepaalde waardering. En die wil ik bijvoorbeeld nog heel graag klimmen. Ik zou nog heel graag een keer 8C willen klimmen. Dat is een klimniveau en dat heb ik al in het verleden een keer geklommen. Maar dat zou ik graag nog een keer willen doen. En daar zijn een aantal routes van die ik graag zou willen proberen daar.
Oh ja. Ja, dus dan kijk je naar het niveau en daar zoek je dan de route bij.
Ja, en het is als ik iets heel moeilijks wil klimmen, dan moet ik het vaak proberen. En dan is, als het aan de andere kant van de wereld is, dan is dat heel logistiek onhandig.
Snap ik.
Dus dan kies ik voor iets wat dichterbij zou makkelijker naartoe kunnen.
Ja, wat praktisch.
Nou, wel mooi dat wij altijd denk ik wel denken over van, oh, dan gaan we naar dat land.
Ja.
En dat jij veel meer denkt over van, ja, maar dit is het niveau. Dat hebben ze daar en daar ga ik dan naartoe op vakantie.
Ja. Ja, ik vind dat ook denk ik de plek en daar wil je dan een klim maken.
Nee,
ja.
Andersom.
Ja. En hoe oud zijn jouw zoontjes?
Eentje die wordt binnenkort 2 en de andere wordt in november wordt die 6.
Oh ja, nee, die jongste is dan nog te klein. Merk je dat er interesse is bij die jongens?
Er is bij allebei heel veel interesse en er is vooral ook heel veel interesse om zeg maar in het touw te zwaaien. Dus ze hebben allebei een gordel en een helm. En dan de zo groot mogelijke schommel maken.
Oh ja.
Dus als je ik klim meestal wat meer in wanden die wat meer overhang is. Dan kun je echt mega schommels maken. Dus ja, dat is leuk hoor.
Ja,
dat is leuk. Fantastisch.
Ja. We hebben natuurlijk gehoord van Danny, hè, dat kinderen vaak de sport gaan doen die hun ouders ook doen. Dus dat wordt hier wel een beetje bevestigd.
Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb het er wel over gehad dat we het misschien toch wat meer moeten gaan stimuleren. Dus nu vinden ze ook gewoon spelen onderaan de rots nog heel erg leuk. Ja. En af en toe een schommel. En dat vinden het vooral leuk dat ze met ons meegaan naar de rots. Dus, en dat ze het lekker vinden om buiten te zijn, net als wij. Dus.
Precies, ja.
Ik denk als ze er goede herinnering aan hebben en dat ze het gewoon leuk vinden, dat het gewoon vanzelf
daarom, we zijn ook niet zo dat we dat willen pushen. Als ze zin hebben om te klimmen of te schommelen, prima en anders maar niet.
Ja. Nee. Het idee is natuurlijk wel heel leuk. Dat je dat later echt met elkaar kan doen.
Ja, ja nee, en precies dat is het. Dat ik denk, oh ja, misschien is het wel leuk om te kijken dat we wat meer ook speciaal voor de oudste dan in dit geval wat dingetjes uit kunnen zoeken.
Ja, ja.
Dus het lijkt me heerlijk om over 10 jaar om dat samen te kunnen doen.
Ja, ja mooi. Ja. En naast het klimmen, de fysiotherapie, zijn er nog dingen waar je heel gek van bent? Of hobby's?
Nee, ik ben eigenlijk verder gewoon echt heel saai. Mijn leven bestaat uit zeg maar gezin, werk en klimmen, zeg maar. Dus verder zijn er eigenlijk niet echt dingen die ik doe.
Ik vroeg me ook af of daar dan nog tijd voor is, want het klinkt of er ook heel veel tijd in gaat zitten. Ja,
ja er gaat heel veel tijd in zitten en ik word ook steeds een beetje ouder. Dus, en ik wil nog graag moeilijke dingen doen, dus ja, dan moet je heel erg keuzes maken.
Ja.
Kan ik heel goed, dus keuzes Gelukkig. Maken. Dus.
Een vraag van inderdaad een beetje andere aard om jou dan ook te leren kennen. Ik weet niet of je er interesse voor hebt, maar we hadden het net al even over muziek en zingen en zo. Is er een bepaald muziekgenre of wat jou aanspreekt?
Ja, ik heb wel best wel een brede smaak, maar over het algemeen vind ik elektronische muziek, techno vind ik zelf lekker om naar te luisteren. In het bijzonder vind ik Paul Kalkbrenner, vind ik heel tof. Dus dat soort muziek luister ik dan vaak als ik in de auto zit. Maar ik moet ook zeggen dat ik in de auto heel vaak een podcast luister.
Nou, wat goed.
Ja.
Ja. Binnenkort hier van jezelf. Ja. Heb je muziek op ook als je klimt?
Nee.
Nee, hè?
Nee.
Dat je altijd contact houdt met...
Ja, inderdaad. Dus ja. Nee, dat heb ik eigenlijk nooit op.
Nee. Vroeg me ook af, heb je wel eens in het werk dat je denkt... Oh ja, dat was echt een blunder.
Ja, dat heb ik wel eens. En dan, ik moet ook wel zeggen, dan ligt daar ook wel eens een nachtje van wakker, hoor. Als ik echt... Ik denk ook altijd... Ik heb ook een laatste stagiaire gehad en die had ook een nachtje wakker gelegen. Toen dacht ik, nou, dan vind ik het in ieder geval echt belangrijk. Dus dat heb ik zelf dus ook. Dat als ik denk, oh shit, dat is onhandig, dan ligt er wel een nachtje van wakker. Dat komt niet zo vaak voor, hoor, dat ik echt denk, dit kan echt niet. Maar dan gebeurt dat wel, ja.
Heb je een voorbeeld van?
Ja, dat is al lang geleden. Volgens mij was het toen iets met een pace wat ik verkeerd had gezien. En toen ging ik ook midden in de nacht ging ik terug inloggen, zeg maar, in de Echo. Dat ik dacht, toch nog een keertje kijken. Dus nee, er was iets met een pace-probleem of zo, wat ik toen niet goed had beoordeeld.
Ja.
Maar dan ga je gewoon je bed uit om...
Dan ga ik gewoon mijn bed uit, ja.
Ja, zo fanatiek ben je wel. Gewoon, ja. Om het gewoon goed te hebben. Nou, mooi is dat. Dat vind ik mooi. Ja. Ik heb nog één vraag die ik weet niet of je plan was om nu te stellen, maar die vind ik altijd wel. Want je vertelde nog dat je, wat zei je, architect of ingenieur?
Ja.
Wilde worden. Maar je bent, dat was niks, je bent fiets. Maar stel je voor als je nu terugkijkt, hè? Mm-hmm. En zou je een ander beroep moeten kiezen?
Ja.
Je bent ook wat ouder nu. Wat zou dat nog steeds, zeg maar, fysisch? Of zou je denken van, nou, ik zou dat beroep ook wel.
Goeie vraag. Ik denk dat ik toch nog wat meer de medische kant op zou gaan. Richting arts of zeg maar handchirurg.
Ja,
ja. Toch misschien iets meer ambitie als ik nu terugkijk. Maar ja, aan de andere kant heb ik ook altijd heel veel kunnen klimmen. En dat kon ik prima naast mijn werk doen en naast mijn studie doen. Dus ik weet niet, als ik een andere keuze had gemaakt, dat had ook had gekund.
Ja, precies. Om dat te combineren.
Ja.
Ja. Ja, dus dat... Nee, maar dat was het nog steeds in die verdieping en die specialistische zorg kant.
Ja. Ja, ik merk wel dat me dus heel erg aanspreekt om echt me echt ergens in te verdiepen en te specialiseren. Dus dat is ook zeg maar met sport. Er is weinig ruimte voor andere dingen. We doen gewoon dat en dat doen we heel veel en heel fanatiek.
Ja. Ja, precies.
En dat is met werk ook.
Dus is niet iets naast het klimmen dat je zegt, oh ja, dat had ik, of dat had ik misschien dan altijd wel eens willen doen, of dat wil ik nog eens een keer doen?
Nee, het is niet echt dat ik iets denk van, nou, daar mis ik iets aan.
Ja.
Dus voor mij is, zeg maar, hoe dat ik het nu heb ingedeeld, ja, vind ik in ieder geval heel fijn en haal ik heel veel voldoening uit.
Ja.
Ja, dat is toch heel mooi, dat het gewoon, dat helemaal past en goed is. Ja.
Ja, en ik denk dat het ook altijd wel energie kost om het dan ook zo te houden.
Ja.
Ja, ik bedoel, als je ook... Dus ook dat... soms is het makkelijker om ergens een 8 voor te halen dan hem ook een tijdje op een 8 te houden. En ik denk dat dat hier ook zo is. Mm-hmm. Hou je leven maar is gestructureerd. Dat je altijd tijd hebt om te klimmen.
Ja.
Je werk goed kan doen, je gezin. Dus nou ja, volgens mij heb je precies wat je wil voor elkaar. En dat is ook prachtig.
Ja. Ja, en soms mis je dan inderdaad iets, maar dan krijg je dan iets anders voor terug. Dus,
Ja, zeker. Nee, volgens mij zijn we aardig aan het eind gekomen. Heb jij nog iets waarvan je zegt, toen je hier naartoe ging, dat je dacht, hé, maar dat zou ik willen vertellen, maar dat is niet aan bod gekomen, zodat we dat nog kunnen meenemen? Of nog aan de therapeuten wil meegeven die ook handtherapie doen?
Nee, niet echt. Ik denk dat als je, nou ja, misschien wel. Ik denk als je handtherapeut wil worden, dan kun je natuurlijk de opleiding tot handtherapeut gaan doen.
Ja.
En ik denk dat toen ik de opleiding tot handtherapeut deed, toen dacht ik, nou, dan kan ik straks al die klimmers heel goed helpen. Nou, dat viel heel erg tegen. Zeg maar, de handopleiding die ik deed was voor 90% misschien wel informatie die je eigenlijk hier vooral nodig hebt als je in een ziekenhuis of in een zorginstelling gaat werken. En niet zozeer als je in de reguliere praktijk gaat werken. Dus het is leuk om dat je wat achtergrondinformatie krijgt. Maar ik denk als je handtherapeut, als je de opleiding gaat doen, ja, dan zou je eigenlijk ook zou dat aansluiten, een aansluiting moeten hebben in zeg maar een speciaal behandelcentra. En anders kun je ook gewoon een cursus doen als je wat meer wil verdiepen in de hand. Of een keer inderdaad meekijken bij een handtherapeut. Ik denk ook dat dat altijd heel leerzaam is.
Ja, dus meer het echt zelf verdiepen en ervaring opdoen.
Ja.
Daar kom je ook ongelooflijk ver mee.
Ja, zeker. Of een cursusje doen in plaats van de hele opleiding. Dus want, ja, ik moet zeggen dat ik zelf vind ik dat in ieder geval niet echt aansluiten bij wat je nou echt in de praktijk nodig hebt. Dan is een wat zelfstudie en een cursus handtherapie is eigenlijk veel zinvoller.
Ja, nou, en zeker als het klimmen zeg maar blijft stijgen zoals het nu is, dan hebben we denk ik nog heel veel handtherapeuten nodig. Of in ieder geval therapeuten die zich verdiept hebben.
Ja, ja, dat denk ik inderdaad ook. Dus dat worden er steeds meer gelukkig. Dus,
ja, mooie tip aan het eind van de podcast. Mathieu, dank je wel voor jouw openheid en ook het delen van twee hele bijzondere dingen.
Mm-hmm.
Binnen je vak, maar ook daarnaast.
Ja.
En dat ik vind het gewoon mooi om te zien hoe gefocust en hoe geconcentreerd je bent, zeg maar, om dat gewoon bij elkaar te houden. En dat ook gewoon op discipline ook uit te voeren.
Ja, dus, nou, dankjewel en bedankt voor de uitnodiging.
Ja, superleuk. En we willen natuurlijk de luisteraars ook bedanken. En Stefine ook weer bedankt voor de voorbereidingen. Volgende podcast hebben we ook weer een super interessante collega. Maar we blijven ons openstellen voor eventueel collega's die
zeker, tips zijn altijd welkom.
Ja.
Ja. En dan vergeten we nog bijna iets. Er staat nog iets voor jou.
Oh ja, tuurlijk. Die was jij eerst vergeten, nou vergeet ik hem.
Precies.
Nee, ook Mathieu, voor jou ook de welbegeerde collectors item. De thermomok van de Vies Holland Cast Talent podcast. Niemand anders heeft hem behalve degene die dit gedaan hebben. Dus,
ik ga hem met trots gebruiken.
En meenemen als je weer naar de volgende klim gaat. Nou, dan gaan we nu echt afsluiten. Ja. Nogmaals, dank voor het luisteren. Alle tips zijn welkom. En we hopen dat jullie de volgende keer weer luisteren.
Bedankt voor het luisteren naar de Visual Holland podcast. Visual Holland Cast Talent. Graag tot de volgende aflevering. Real Talk.